namens de kerkraadgemeente de afkondigingen van vanmorgen nog een keer herhaald. We hebben nog hulp nodig om morgenavond in Appenbroek de nieuwe nieuwsbrief te gaan flyeren. Als jij in de gelegenheid bent, graag opgeven bij, laat hem vanavond maar zeggen, bij Mark Grimwis in plaats van Annemarie. We starten morgenavond om 7:30 hier in de kerk. De diensten van de komende feestdagen zijn als volgt. Op Goede Vrijdag 14 april is er om 7:30 hier samenkomst. Op 16 april, eerste paasdag, beginnen we een kwartier eerder dan gebruikelijk. Om 9:15 zingen we samen paasliederen. 9:30 begint de dienst en in die dienst hopen Jan Lodder en Maarten Schuurman belijdenis van het geloof af te leggen. Tweede paasdag is er ook om 9:30 dienst. Tot slot de collecte, dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Tot zover, laten we samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw gemeente uit Psalm 115. En de reden dat Psalm 115 er nog een paar keer op staat op het psalmbord is gelegen in het feit dat in die psalm eigenlijk de draak gestoken wordt met de afgoden. De afgoden worden bespot. En Israëls God blijkt de enige ware God te zijn. En daar gaat het ook in zondag 34 vanavond over. We zingen nu Psalm 115, het tweede en derde vers. leiden het geloof vanavond en zingen daarna uit de berijming van de 10 geboden, de eerste 2 versen. De 10 geboden des Heren, vers 1 en 2, waar het eerste gebod wat vanavond aan de orde is, bezongen wordt. De 10 geboden des Heren, vers 1 en 2, nadat we het geloof beleden hebben vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij beleiden daar het volgende. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen vanavond een gedeelte uit het Oude Testament, wel uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 3 vanaf vers 19. Jeremia 3 vers 19 en volgende is de schriftlezing, een scherp gedeelte waarin de Heere zijn volk Israël bevrijdt uit de slaafse woning, vergezeld van de wet van God die in de vrijheid stelt, onder kritiek stelt, omdat ze zich voor de zoveelste keer richten op de afgoden. Jeremia 3, vers 19. Ik zei wel, en God is dat, die bij zichzelf dat zegt, ik zei wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zei, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, zo hebt gij trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis van Israël, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen van de kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid van onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan. Hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem van de Heere onze God niet gehoorzaam geweest. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerf niet om, maar zweer, zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem roemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u een braakland en zaait niet onder de doornen. Besnijdt u voor de Heere en doet weg de voorhuiden van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid van uw handelingen. Tot zover een gedeelte uit de profetie van Jeremia. Vanavond staan we stil, zijn we aangekomen bij zondag 34 van de catechismus. En dat betekent dat we met ingang van deze avond een begin maken met de behandeling van de wet, de 10 geboden. Zondag 34. De wet heeft een functie als het gaat om het kennen van onze ellende, spiegel. De wet heeft ook zeker een functie als het gaat om het leven met de Heer. En het is opvallend dat de wet, de 10 geboden, een heel uitvoerige plaats krijgt in het derde deel van de catechismus, het deel van de dankbaarheid, van de heiliging. Zondag 34, vraag en antwoord 92 tot en met 95. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Antwoord, God sprak al deze woorden. En dan volgt de wet, de 10 geboden, zoals die vanmorgen hier ook is voorgelezen. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? Antwoord, in 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere, wat wij onze naaste schuldig verplicht zijn. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord, dat ik zo lief als mij mijner zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, dat is een oud woord voor bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, zal mijden en ontvluchten en de enige ware God recht op de juiste wijze leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoed en leidzaamheid, volharding betekent dat, wij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van heler harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, die laten gaan, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Voordat we verder gaan met de leerdienst, zoeken we eerst samen Gods aangezicht in het gebed. Laten wij hem bidden om zijn zegen. Heere onze God, wat is het toch een machtig groot wonder dat u ons vanmorgen niet alleen in aanraking bracht met uw woord, maar ook met uw hart, met uzelf. Het zou zo verdiend zijn als u ons geen blik meer waardig zou keuren. Maar vanmorgen hebben we gehoord en breedvoerig is het aan de orde gekomen dat u ons in het oog wil vatten. Dat u oogcontact zoekt en zo ons hart wilt bereiken. En we danken u, Heere, dat u ons opnieuw in de gelegenheid stelde om hier naartoe te komen. Omdat u er al was en nodigde. En voordat wij, Heere, ons vanavond mogen bezighouden met het eerste gebod van uw heilige wet, bidden wij om uw zegen. En laat die mogen bestaan, Heere, in de verkondiging van uzelf. Dat zal toch immers de echte zegen zijn voor ons allemaal. Dat we in de behandeling van de wet u zelf leren kennen. Als de God die uit bent, niet op ons, op onze slavernij, maar op onze vrijheid. Niet op onze ondergang, maar op ons behoud. Wilt u dat vanavond ons ook leren? Dat de wet die u gaf aan Israël en in Israël ook aan ons gegeven hebt, heidenen, dat die wet bedoeld is om in de vrijheid te leven. Zegen, Heere, de behandeling van de 10 geboden zoals die de komende tijd aan de orde zullen komen. En mogen we de waarde en de betekenis van uw geboden voor ons eigen leven op het spoor komen. U bent immers degene die recht hebt op ons leven. Dat hebt u al uitgesproken bij de doop. Ik ben de Heere uw God. Vader, Zoon en Heilige Geest hebben zich verplicht aan ons. En we bidden, Heere, dat onze reactie door uw genade mag worden, mag zijn. U wil ik lief hebben, Heere, mijn sterkte. O, dat de roep van u, het aanbod om uzelf als koning weg te schenken, niet beantwoord zal worden en zal blijven. Met het leven in eigen hand te houden. We belijden het u, Heere, dat is ons bestaan van huis uit. Dan denken we dat buiten het houden van uw geboden vrijheid te vinden is. En we beseffen niet dat we daarmee in grote slavernij terechtkomen. Verslaving. Zonde die ons in de greep houdt. Die ons geboeid en verstrikt laat zijn. We bidden, Heere, u die de boeien verbreekt en de strikken losmaakt. Zou u dat vanavond willen doen bij degene die zich ervaren in de banden van de boze, van de zonde? Misschien luisteren mensen mee die de gebondenheid, de binding van de boze ervaren in hun eigen leven. Omdat ze zich misschien bezig gehouden hebben in het verleden met het occulte. Het domein van de slang zijn betreden. Het hebben meegedaan met allerlei zogenaamd onschuldige spelletjes. U weet, Heere, of er mensen zijn die belast zijn met demonische invloeden. En als dat zo is, bidden we, Heere, dat uw geest vanavond de ban zal breken. En dat die geest ons in de vrijheid zal stellen, omdat Christus gekomen is om de werken van de boze te verbreken. Heere, gebruik uw dienaar vanavond als instrument in uw hand om zondaren te leiden aan de voeten van Jezus. Opdat u heerschappij zult krijgen in ons leven. En wij niet ten onder gaan met onze afgoden in de eeuwige nacht. Maar dat we in de vrijheid van de kinderen van God gesteld mogen heen leven naar die toekomst. Onbegrensd te genieten van alles wat u klaar hebt gelegd voor hen die nu reeds in u geloven. We zeggen u dank, Heere, dat u ook vanavond ons in aanraking wilt brengen met uw woord. Wat een zegen is dat, dat de kerk weer open stond. We bidden ook voor andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Wil ook daar werken met uw Heilige Geest. Laat uw koninkrijk zo komen, Heere. Het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat. Al die diensten die belegd worden en toch. Het is het middel bij uitstek wat u gebruiken wilt om uw koninkrijk eindeloos uit te breiden. En die verwachting mogen we hebben, niet op grond van statistieken. Want dan kunnen we alleen maar spreken in termen van ontkerkelijking. En van leden die de kerk kwijtraakt. En van dalende inkomsten. Maar als we het hebben over uw koninkrijk, mogen we rekenen met uw macht en uw genade. Wilt u schapen toevoegen tot de weide van Jezus Christus, ook uit dit dorp, van dit eiland. Zegen ons, Heere, ook als we luisteren vandaag naar de preken. Dat we ook zo zullen luisteren met het oog op de week die voor ons ligt, met het verlangen om een middel te zijn in uw hand. Voor die buurman, die collega, die vriend, die niet weet van vrijheid. Dan alleen van die vrijheid die geen vrijheid is. Namelijk gebonden te zijn aan eigen lusten en begeerten. Uit te leven en met een kater weer wakker te worden. O Heere, hoe heerlijk is het goed wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Wat een wonder als we mogen weten dat u het bent die ons vrij hebt gemaakt. En dat de waarheid van u het is geweest die ons vrij heeft gemaakt. Mogen uw kinderen vanavond opnieuw zien hoe heerlijk het is om kind van u te zijn. Maar dat ze ook vanavond de opdracht naar zich toe zullen krijgen om hun leven na te speuren op eventuele afgoden die ze toch aan de hand houden. Die toch een deel van ons leven nog bezetten. Laat zo, Heere, de voortgang van het leven met u, van de groei in de genade, door de prediking van het woord gestimuleerd worden. Wees zo ons genadig, Heere, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En toon ook vanavond dat u van ons afweet, in de psalmen die we zingen, het woord wat gesproken wordt, het er zijn en de zegen van u mee te krijgen aan het einde van de dienst. Hoor ons, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, ter inleiding op de preek uit Psalm 81. Psalm 81. En daarvan vers 10. Eert geen uitlands God. Vers 11. Opent uw mond. En vers 15. Och, had na mijn raad zich mijn volk gedragen. Psalm 81. We zingen vers 10, 11 en 15. Gemeente, vanavond gaat het over een deel van de wet. En dat zal de komende zondagavond, tenminste als ik hier ben, ook zo zijn. Er zijn immers 10 geboden. Het zou zomaar kunnen dat er jongeren zijn of ook ouderen die zeggen, nou, dominee, om heel eerlijk te zijn, daar word ik niet heel blij van. Minstens 10 keer over de wet. En ik denk dat ik sommige geboden nog wat uitvoeriger ga behandelen, dus dat worden er meer dan 10. De wet. Dan denk je aan maximum snelheid. Maar als je ervan houdt om wat harder te rijden dan de wettelijk toegestane snelheid, is zo'n wet alleen maar vervelend. Toch? Wet. Denk je aan regels van thuis. Mijn ouders mag ik niks. Of weinig. Al die regeltjes. Wetten. Negatief. Beperkt je vrijheid. Begrenst. Toch, eerlijk is eerlijk. In de Bijbel wordt er niet negatief gesproken over de wet. Integendeel wordt er juist positief gesproken over de wet. En zijn er mensen die zingen, hoe lief heb ik uw wet. Kun je je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, hoe lief heb ik de wet van God. Het is mijn vermaak, mijn blijdschap, mijn vreugde, iedere dag opnieuw. Ook in het Nieuwe Testament komen we zulke mensen tegen. Paulus bijvoorbeeld, die zegt, ik heb een vermaak. Ik word er blij van in de wet van God. Naar de nieuwe mens dan, gesproken, zegt Paulus. Dus, negatieve gevoelens misschien die bovenkomen. Terwijl de Bijbel heel positief spreekt over de wet. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Nou, laat ik van meet af aan, en dat beeld zal nog wel een paar keer terugkomen in de loop van de tijd. Laat ik van meet af aan met een beeld proberen duidelijk te maken dat de wet niet negatief is. Al klinkt het woord wet misschien negatief. Maar de wet als zodanig is uiterst positief. Je moet het zien, gemeente, als een hekwerk wat onze goede God gegeven heeft. Aan mensen zoals u en ik. Een hekwerk wat, ja, in zekere zin inperkt. Maar daarbinnen ook heel veel vrijheid geeft. En wat bedoeld is om je niet te laten verdwalen. Stel je voor, een herder koopt een schaapskudde. Hij houdt van die beesten. En hij geeft ze ongebreidelde ruimte. Ze mogen doen wat ze willen. Nou, dat gaat natuurlijk niet goed komen. Geef schapen vrijheid. En het uiteindelijke lot van zo'n schaap is al snel bezegeld, de dood. Schaap verdwaalt, raakt verstrikt, verhongert, komt van dorst om. Zeker in Israël, die tijd. Een herder heeft daarom middelen gekregen om niet de vrijheid te beknotten, maar om het leven van de schapen en het welzijn van de schapen in het oog te houden. En dat kan bijvoorbeeld inderdaad een hekwerk zijn. He, dat kan de stok zijn, dat kan die herdershond zijn. Bedoeld om de schapen te behouden en ze het beste te geven. Zo is de wet van God bedoeld. Positief. Niet inperkend alleen, maar uiteindelijk bedoeld om de echte vrijheid in hem te ontdekken. En daar lopen we ook tegenaan, gemeente, tegen die echte vrijheid en die onechte vrijheid, als we het eerste gebod met elkaar vanavond behandelen. Ik heb boven de preek gezet, de enige ware God en de afgoden. En dat zijn er nogal wat. De enige ware God en de afgoden. Het eerste gebod luidt immers, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was het eerste gebod wat God meegaf aan Israël. De enige ware God en de afgoden. Twee gedachten, twee vragen eigenlijk. In de eerste plaats, wat zijn afgoden? En in de tweede plaats, hoe moet ik ermee omgaan? Hoe ga ik ermee om? Dus, wat zijn afgoden en hoe ermee om te gaan. In de eerste plaats, wat zijn afgoden? Als ik het aan de catechisanten vraag, dat heb ik wel eens gedaan, zeker aan de wat jongere catechisanten, die denken dan vrijwel direct aan beelden van hout en steen, zoals we dat gezongen hebben in Psalm 115. Er wordt een spot gestoken met de afgoden van hout en van steen. Ze hebben een mond, maar ze kunnen niet spreken. Ze hebben een neus, maar ze kunnen niets ruiken. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Afgoden zijn dood. Ijdel. Ijdel. Komt daar vandaan. Idool. Ijdel. Leeg. Zinloos. Terafim. Dat waren van die beeldjes van hout en steen. En inderdaad, die hadden ze in het Oude Testament. Het kon ook anders. Het kleine terafim, die had ook hele grote afgoden. Je had grote palen, gewijde palen. Je had bepaalde hoogten in Israël die een bepaalde lading hadden gekregen en waar de afgoden aan de offers werden geofferd. Gemeente, als je het Oude Testament doorbladert, heeft het haast iets vermoeiends na Genesis 3. Iedere keer weer raken personen of raakt een heel volk in de ban van de afgoden. En dat houdt niet op nadat God zijn volk Israël verlost heeft uit Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis, en ze in de vrijheid heeft gesteld. Dat houdt niet op in Kanaan, het land van de rust. Juist daar moet Israël oppassen voor de afgoden. God waarschuwt er meer dan eens voor. Denk erom, ook in Kanaan zijn afgoden. Nou ja, ik zou u tal van gedeelten aan kunnen halen, dat zal ik vanavond niet doen. Tal van gedeelten uit het Oude Testament, waarin keer op keer de afgoden in het spel zijn. En het volk van Israël verstrikt raakt in afgodendienst. En soms, nou niet alleen soms, geregeld gaan koningen, leiders van het volk, daarin voor. Ja, zegt iemand, dat was het Oude Testament, dominee, en dat laten we achter ons, dat hebben we achter ons gelaten. Afgoden, gewijde palen, hoogten, terafim, kennen we niet meer. Nee, zo niet. Maar zou het zomaar zijn, gemeente, dat de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5 aan gelovigen, kinderen, wacht u voor de afgoden? Pas op. Dat eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, is niet een oud-testamentisch gebod wat heeft afgedaan met de komst van Christus. Wat we dus ook eigenlijk niet meer hoeven te lezen, want dat is uit de tijd. Afgoden, andere goden, die hebben we toch niet? Wie Jezus Christus lief heeft, zegt Johannes, moet juist goed uitkijken. Moet zich wachten voor de afgoden. Het eerste wat we dus met elkaar vanavond dienen te bedenken is dat ze er nog steeds zijn, afgoden. Dat ze een realiteit zijn. Er zijn andere goden. God gaat er ook van uit, hè? Toen hij zijn wet heeft gegeven, doet hij maar niet net alsof die afgoden er niet zijn en alsof het allemaal niet zoveel voorstelt, want hij is toch de enige ware God. En God gaat er van uit. Nota bene het eerste gebod al. Dat er andere goden zijn die dingen om het hart van Israël. Van jongens en meisjes, van ouderen. Op de handout heb ik een paar teksten neergezet die u thuis kunt nakijken. Waar ook in het Oude Testament en Nieuwe Testament duidelijk is dat afgoden maar niet beelden zijn die je kunt zien, beelden van hout en steen. Habakkuk zegt, de kracht van de mens kan een god, een afgod zijn. In het boek Job lezen wij dat je tegen het goud kunt zeggen, jij bent mijn vertrouwen. Jezus zegt in Matthäus 6 dat geld een mammon afgod kan worden. Paulus zegt in Colossense 3 dat hebzucht afgoderij is. En in Filippenzen 3 zegt Paulus dat er mensen zijn die van de buik hun god maken. Lekker eten, lekker drinken, lekker feesten. Afgod. Daarom zegt de catechismus ook dat afgoderij in de plaats van de enige ware God, dat afgoderij dit is, namelijk in de plaats van de enige ware God of naast hem, iets anders bedenken met je hoofd of hebben in je huis of in je hart, waarop je je vertrouwen stelt, waaraan je je geeft. We kennen denk ik allemaal wel die uitdrukking van Calvijn, hele bekende, dat ons hart een fabriek van afgoden is. Nou, de meeste fabrieken die draaien op volle toeren. Het gaat maar door. Als Calvijn gelijk heeft dat ons hart een fabriek van afgoden is, dan moeten we er dus wel degelijk voor waken dat ons hart zich niet verliest aan de dienst van de afgoden, gemeente. En als u zegt, ja, dat zegt Calvijn. Nou ja, daartegenover dan, of daarnaast, een uitspraak van Nietzsche. Nou, dat was toch echt geen christen, hoor. Hij zegt, er zijn meer afgoden dan realiteiten in de wereld. Meer afgoden dan realiteiten in de wereld. Ons hart produceert ze volop. Iedere tijd heeft ze, iedere levensfase kent ze. Gaat geen tijd in je leven voorbij of er rolt niet een of andere afgod van de productieband. In Ezechiël 14, vers 3, zegt God dat trouwens ook. Calvijn, die met die mooie uitspraak, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat heeft hij ook nog uit de Bijbel gehaald. Want in Ezechiël 14, vers 3 zegt dat God zegt dat de oudsten van Israël afgoden in hun hart hebben zitten. Zover is het volk van Israël toen van huis geraakt, van God afgedwaald. Dat de leiders van het volk afgoden in hun hart hebben zitten. Nou, en die komen eruit. Hier worden ze dus gemaakt, in je brein, in je verbeeldingsvermogen. Uit het hart komen voort. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Daar worden ze gemaakt. Of, dat kan natuurlijk ook, daar vinden ze weerklank. Die geslaagde carrière, die vlucht naar omhoog. Of een auto. Of het gezin. Of een vrouw of een man. Goede dingen dus. In zichzelf heel goede dingen kunnen verworden tot een afgod. Iets waaraan je je gaat hechten. Naast God of zelfs in plaats van God. En gemeente, de drang om afgoden te hebben waar we ons aan kunnen verliezen, waar we ons mee kunnen vermaken, dat komt voort, heb ik al gezegd, vanuit ons binnenste, vanuit onze ziel. Onze ziel, dat heeft God ook zo gemaakt, is iets machtig moois. We kunnen verbeelden, we kunnen dromen, we kunnen denken, filosoferen. Dat kan geen dier. Dat kunnen alleen maar mensen. Iets van het beeld van God. Iets van die creativiteit die God zelf in zich heeft hij aan mensen gegeven. Prachtig, als het door de Heilige Geest gebruikt wordt in zijn dienst. En hoe ver kunnen wetenschappers niet komen met hun gaven? Hoe ver kunnen kunstenaars niet komen met hun gaven? Maar, sinds we God verlaten hebben, is onze ziel nog steeds dat verbeeldende, die verbeeldende kracht, maar we zoeken het niet in God, maar buiten hem. Het is opvallend, misschien viel het u ook op, dat de catechismus in het eerste gedeelte van antwoord 94 het terrein van het occulte aanwijst. Afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. En dat was niet alleen toen aan de orde. Ik denk wel eens dat dat meer dan ooit aan de orde is. Het was ook niet zomaar dat ik er vanavond voor bad. Ik doe dat eigenlijk bijna niet, realiseerde ik me. Maar juist in de voorbereiding voor deze preek heb ik het wel bedacht en ook voor gebeden. Het is iets waar we onze winst mee moeten doen, denk ik. Met dat wat er verschijnt op het gebied van literatuur, van het occulte, kennis van te nemen, om je er tegen te wapenen als ouders, als jongeren, als ouderen. Ik weet niet hoe kritisch u bent, of nog bent, op wat u kijkt, op televisie. Vroeger was het gemakkelijk voor dominees, die konden uitvaren tegen de televisie. Er waren een paar mensen die televisie hadden, maar tegenwoordig heeft iedereen televisie. En wie geen televisie heeft, zoals ik, heeft internet. Dus ja, ik kan hetzelfde zien als u. Dus het heeft niet zoveel zin meer om te gaan waarschuwen. Maar als u een huis hebt en iedereen is wel aangesloten op een of andere bron, hetzij internet, hetzij televisie. Hoe kritisch bent u nog op wat u kijkt, wat er voorbij komt tijdens het avondje zappen of surfen? U zou Deuteronomium 18 vanavond eens moeten lezen. En dan deze week bedenken wat Deuteronomium 18 te betekenen heeft voor het leven van een christen in 2017. Geef vanuit Deuteronomium 18 eens een kritische doorlichting van de muziek die je luistert. De films die je bekijkt. En alles wat er verder nog binnenkomt. En voorbij komt. Ook wat je kinderen zien. Op YouTube. En zo. Gemeente, de Bijbel neemt deze occulte, dit occulte terrein veel serieuzer dan wij, gereformeerde christenen, dat doen. Waarzeggerij. Zwarte magie. Spelletjes op school. Doe eens mee, glaasje draaien. Wicca, vormen van valse profetie, je toevertrouwen aan mensen die de toekomst kunnen voorspellen, magnetiseurs. Ja, ik stip het maar aan, ik besef het vanavond. Ik kan er allemaal niet heel uitvoerig vanavond op ingaan, misschien later nog eens, maar ik hoop dat ik iets in gang zet, wellicht, vanavond. Als het gaat over afgoderij, moeten we het niet alleen hebben over geld en goed en zo. Dat kan een afgod worden en dat zal ik straks ook benoemen. Maar het is niet voor niets dat de catechismus ook dit terrein aanwijst. Als een heel reëel gevaar in het leven van een christen. En als christen zijn we, denk ik, te naïef op dit terrein geworden. Te naïef. We zien van alles, maar we bedenken niet wat we zien. Wat zit erachter? Welke geest ademt de film die ik op vrijdagavond bekijk? Het boek, de roman die ik lees. En waarom, hoe komt het dat ik me steeds zo verbonden voel met bepaalde boeken, bepaalde films, sites, horoscopen wellicht? Geef ik er een deel van mijn hart aan, naast God? Nou, genoeg erover voor vanavond. Mag ik nog een paar dingen noemen? Als het gaat om afgoderij, geld. Er hoeft geen afgod te worden hoor. Echt niet. Er zijn genoeg rijke mensen in de Bijbel. En ook vandaag nog zijn er rijke mensen die echt christen zijn. En met hun geld zoveel moois en zoveel goeds doen. Maar de Heer Jezus waarschuwt natuurlijk niet voor niets. Dat geld ook een mammon kan worden. Een machtige afgod die je leven verandert. Als je zo gefixeerd raakt in je jonge leven misschien al. Op wat er allemaal binnenkomt aan geld en wat er uitgaat. Dan kan het je zomaar in de greep hebben. En voor je het weet, raak je verslaafd aan een afgod. Geld. Jij bezit niet geld, maar geld bezit jou. Werk. Een gave van onze goede God. Wat een zegen als je werk mag hebben. Wat heftig, wat naar. Wat moeilijk als er geen werk voor je is of nog niet is. Niets mis mee als je werkt. Niets mis mee als je 6 dagen stevig doorwerkt. Maar waar ligt de grens, hè? Waar ligt de grens? Je kunt ook gaan leven voor je werk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Op zaterdag. En het liefst op zondag ook nog. En als dat niet lukt, met de daad dan wel in gedachten. Je raakt afwezig. Je haalt alles uit de kast om het nog mooier te maken. Om nog verder te komen. Nog meer te bereiken. Workaholic. Het werk heeft je in de greep. Zou het een afgod zijn in je leven? Mag God het vanavond zo concreet benoemen? Kijk jezelf eens op na, kinderkens. Wacht u voor de afgoden? Ik ben zelf kritisch wat dat betreft. Ik kijk ook naar mezelf hoor, als het gaat om het werk voor de dominee. Weet je van ophouden? Grenzen? Agenda? Die je niet alleen zelf vult, je hebt ook een vrouw gekregen. Mannen? Zeker mannen. Die zijn er extra gevoelig voor. Want werk, ja, dat kan je leven worden. Zonder werk voel je je futloos. Ben je niemand. Met werk ben je iemand. En je vrouw dan? Waar is ze? Is ze nog in beeld? En je kinderen? Ze zijn maar 1 keer klein. En dan? Je lichaam. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, wat een machtig geschenk heeft de Schepper gegeven. In het lichaam. Wij zijn niet zomaar wat grijze zielen. We hebben een lichaam gekregen. Van de Schepper. En ieder lichaam is uniek. Niemand is hetzelfde. Weet je hoe de Bijbel je lichaam noemt? Een tempel inderdaad. Een tempel van de Heilige Geest. En die tempel die mag je dus inderdaad beschermen en bewaren en verzorgen. Waar staat het in verhouding tot je ziel? Je bent geschapen met een lichaam en met een ziel. Of sta je meer tijd voor de spiegel dan dat je jezelf spiegelt in het woord? Zomaar een vraag. Lichaam. Je lichaam kan ook een afgod worden. En daar nauw mee verbonden schoonheid. Nog zo'n afgod, zeker in deze tijd. Want ja, daar moet het toch wel om gaan. Dat je er een beetje mooi en aantrekkelijk en knap uitziet. En blijft zien, natuurlijk ook vooral. Een van de redenen waarom huwelijken uit elkaar gaan. Is omdat echtgenoten liever een jongere vrouw of jongere man hebben, die er nog wat aantrekkelijker uitziet. Schoonheid. Jonge mensen, mooi als je een relatie hebt, maar laat schoonheid niet de basis zijn van je relatie. Dat is echt heel wankel. Als je alleen maar afgaat op het uiterlijk en niet weet hoe iemand van binnen is, schoonheid van je ziel is veel belangrijker dan schoonheid naar je lichaam. Laat je leven niet afhankelijk zijn van hoe je eruit ziet. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, de tijden veranderen. Maar de afgoden die blijven. Ik zou door kunnen gaan vanavond. Ik zou het kunnen hebben over de afgod van succes. Van macht. Van aanzien. Van kinderen. Van gezin. Van waardering. Van intelligentie. Van bekwaamheid. Van scherpe inzichten. Enzovoort. Goede gaven. Die kunnen verworden tot afgoden. Als ik er mijn vertrouwen of een deel van mijn vertrouwen op stel. Naast of in plaats van God. Ik heb op de handout een boekentip gezet. Een boek van Tim Keller. Dat is een Amerikaanse predikant. Er is veel over te doen geweest de laatste weken over hem. Hij zou een prijs krijgen. En die prijs is hem niet toegekend omdat hij conservatieve standpunten zou huldigen over de vrouw in het ambt en over het homohuwelijk. Maar deze man, die helaas ook verguisd wordt in de gereformeerde gezindte, heeft wel heel scherp op de woorden gebracht wat afgoderij is. En u zou het boekje eens moeten lezen. En jullie jonge mensen zouden het boekje ook eens moeten lezen. Namaak goden. Alles wat belangrijker voor je is dan God. Alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God. Alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven. Dat is afgoderij. Iemand zegt, ja, afgoderij, maar wie bepaalt dat? Wie dat bepaalt, dat bepaalt God. God is de eigenaar, gemeente, van zijn volk Israël. Waarom kan God zeggen tegen Israël, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben? Omdat de wet begint met een opschrift. Ik ben de Heere, uw God, die u nota bene uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gemeente, zo'n God, die zijn volk bevrijdt uit de slavernij, die zet je toch niet aan de kant, die passeer je toch niet. Ja, blijkbaar wel. Keer op keer gebeurt het. Israël verliest zich aan de afgoden en de koningen gaan voor. Gemeente, wanneer dat gebeurt, wanneer koningen en wanneer een heel volk zich geeft aan de afgoden, zich wijdt aan de afgoden in plaats van aan de enige ware God, dan wordt het leven leeg. Waar God voor waarschuwt, houd je aan de geboden, want dat is de vrijheid. Maar zo je niet aan mijn geboden houdt, dat is het begin van het einde. Waar God voor waarschuwt, dat wordt werkelijkheid. Ik zal u één tekstbewijs geven. In 2 Koningen 17 vers 15, dat is de tijd van koning Achas. Ook een goddeloze koning. Een koning die voorging in het kwaad. Het volk van Israël wandelt de koning na, wandelt de afgoden na. En dan lezen wij iets heel aangrijpends. Ze wandelden, het volk wandelde de ijdelheid achterna. Zodat zij zelf ijdel werden. En dan niet ijdel in de zin van ijdel, een beetje trots en zo. Maar ijdel leeg. Uitgehold. Dat is waar God voor waarschuwt, gemeente. Gij zult geen andere goden dienen, werk, geld, schoonheid, macht, vul maar in, goede dingen die een afgod kunnen worden, als je daar je vertrouwen op stelt naast God, hol je je leven van binnenuit uit. We gaan niet van de ene dag op de andere dag. Dat gaat heel geleidelijk. Maar ja, Je hebt ook niet ineens een gaatje in je tanden, toch? Dat gaat ook geleidelijk. Je had er wel wat aan kunnen doen, maar je deed het niet. Eerst heb je er geen last van, maar dan voel je wat en dan ga je naar de tandarts en die maakt een foto. Weet je wat nog wel eens wil helpen? Als de tandarts een foto laat zien van een gebit wat totaal verwoest is. Wat vergaan is. Wat helemaal aan bederf onderhevig is. Kijk, zegt de tandarts, dit is wat er gebeurt als u uw tanden, uw gebit niet goed verzorgt. Als u eet wat los en vast zit. Als u uw tanden niet poetst. Enzovoort, enzovoort. Nou, in sommige gevallen werkt het, in sommige gevallen ook weer niet. Maar gemeente, als je tanden je lief zijn, dan doe je er toch wat aan. U poetst toch uw tanden s'avonds, ik ook. En misschien 's morgens ook nog wel. Want ja, een goed gebit, dat is heel wat waard. Heb je je ziel lief, gemeente? Catechismus zegt, antwoord 94, dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Heb je je ziel lief? Ja, wat is je ziel? Je ziel, dat is de binnenkant van je leven die nooit sterft. Je lichaam vergaat, maar je ziel nooit. Heb je je ziel lief? Wacht je dan voor de afgoden, want wie zich uitlevert aan de afgoden van geld en goed, van schoonheid, van alles waarop je je vertrouwen stelt, waarvan je verlangt, wat je van God eigenlijk zou moeten verlangen. Gemeente, dat holt je leven uit en maakt je, zoals de afgoden zijn, ijdel, leeg, nutteloos. Buiten zullen zijn, openbaringen zegt het, de afgodendienaars. Zij die God aan de kant zetten en hun eigen afgoden hoog hielden. De meesten van ons, daar ga ik vanuit, zijn gedoopt. En toen klonk het ook, ik ben de Heer uw God. Ik ben je God. En dan zou je niet gedoopt zijn. Je bent door hem gemaakt. Op de wereld gezet. Een plek gekregen in zijn werkelijkheid. Deze God, in wiens naam je gedoopt bent, die zegt het, ik ben het. De Heere, uw God. En ik open mijn hart voor u. Vader, Zoon en Heilige Geest hebben zich verbonden aan je. Alles wat je ontbreekt, het is bij mij te krijgen. Verlies je niet aan de afgoden. Nu kan het zo zijn, gemeente, dat dat ook een hele worsteling voor je is. En dat wordt het als dat opschrift van de wet ook echt in je leven een plek heeft gekregen. Hij is de Heere, mijn God. Kijk, dan neem je geen loopje meer met je leven. Dan rommel je niet meer zo wat aan. Dan word je onrustig en dan denk je, ja, hoe zit het eigenlijk met mijn leven? Waar leef ik eigenlijk voor? Waar geef ik mijn tijd, mijn geld aan, mijn energie? En dan probeer je ze misschien wel uit te roeien, hè, die afgoden. Maar het is net als met onkruid. Je gaat het wieden. Je haalt het eruit en het komt met dezelfde vaart weer terug. Want wie alleen maar onkruid aan het trekken is, die zorgt ervoor dat de grond wel vrijkomt. Maar ja, grond die vrijkomt, die wordt weer opgevuld door ander onkruid. Er moeten bloemen voor in de plaats komen. In plaats van het onkruid moeten de bloemen komen. En dat zegt de catechismus ook. Ze roept ons op om de afgoderij te mijden. Maar ook om van hem alleen alle goeds te verwachten. Hem van ganser harte lief te hebben. Kijk, dat zijn nou de bloemen. Afgoderij mijden, dat is het onkruid wieden. Eruit. Weg. En dat niet één keer, maar iedere dag weer. Want onkruid, het is er zo weer. Maar dan ook dat andere. De enige ware God kennen en dienen. En dat brengt bij de tweede gedachte. Hoe ga ik ermee om met die afgoden gemeente? Waar het om gaat, gemeente, het is niet zomaar even een moralistische oproep vanavond. U moet zich niet hechten aan geld en aan goed. U moet zich niet hechten aan schoonheid. U moet zich niet hechten aan dit en aan dat. Ja, dat kunt u ook uit allerlei boekjes halen. U bent hier vanavond niet om een moralistisch praatje te horen. Vanavond begeeft u zich in de werkplaats van de Heilige Geest, waar de Heere, uw God, u nodigde, waar hij vanavond zegt: mens, ik heb wat beters met je voor. Er is veel meer uit het leven te halen dan wat je nou denkt. Wat je nou uit het leven denkt te halen, is uit mij, in mij te vinden. En daarom, gemeente, moeten de afgoden in ons leven ontdekt worden. We moeten oog krijgen voor de afgoden. En daarom wordt iedere week de wet weer voorgelezen. En iedere week horen wij het weer. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom niet? Dan bedrijf je overspel. Ik heb je getrouwd, zegt de Heere. Ik ben een verbond met je aangegaan. En in de doop heb ik het onderstreept. Ik ben de Heere, je God, dien geen andere goden. Israël, mijn volk, wilde niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Het heeft zich andere goden verkoren. Mijn volk. Kunt u nu begrijpen, gemeente, waarom God vaak spreekt in het beeld van het huwelijk? En als dat verbroken wordt, overspel. Wie een overspel leeft, die houdt het met twee in plaats van één. Een gemeente, dat loopt uit op een breuk. Want je kunt geen twee vrouwen, twee mannen aan de hand houden. Het is of de een of de ander. Als je getrouwd bent, geef je je jawoord aan de ander. Hè? Dan zeg je: jij bent het, de enige. De echte. En geen tweede. Sterker nog, je vermijdt zelfs alle schijn. Je durft ook maar niet de minste schijn te wekken. Dat je een ander zou begeren naast je vrouw, naast je man. Gemeente, hoe staat het er geestelijk voor met mij vanavond? Ben ik de enige ware God van harte toegedaan? Of ben ik aan het overspel bedrijven? Is er een derde in het spel? Hoe kun je erachter komen of dat zo is? Of er afgoden zijn die je leven in de ban nemen? Nog een keer dat boek van Tim Keller. Tim Keller noemt vier dingen. Vier dingen. Vier vragen eigenlijk. Waardoor je erachter kunt komen of er en welke afgoden er in je leven zijn. De eerste vraag is eigenlijk: wat stelt je verbeeldingsleven voor? Waar droom je over? Als er niets is wat je gedachten, wat je bezighoudt, en je zit op je stoel of op de bank, of zit in de auto, waar droom je dan over? Waar gaan je gedachten heen? Wat denk je vaak aan? Of vooral aan? Omdat het je blijdschap geeft of vreugde. Tweede. Niet alleen waar denk je veel aan, waar droom je over, maar ook waar geef je je geld aan uit? Jezus zegt toch terecht: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Maar waar gaat het geld vooral aan op? Kenmerk van een afgod is dat je er te veel geld aan besteedt. En dat je voortdurend jezelf moet beheersen. Je bestedingspatroon kan je afgod onthullen. De derde, waar leef je voor? Waar leef je werkelijk voor? Als er nou iets gebeurt in je leven, je ondervindt tegenslag, God haalt iets weg uit je leven, wat gebeurt er dan? Welke emoties komen boven? Woede? Wanhoop? Zou het een afgod zijn? Het vierde, belangrijkste. Kijk naar je emoties. Net als een visser. Waar het water kolkt, waar de beweging is, daar zit vis. De afgoden zijn daar. Waar we het meest emotioneel geraakt worden. Boos, opstandig, verbitterd, verzuurd, verdrietig. Hoe komt dat? Zit er een afgod onder de oppervlakte? Gemeente, en dan, als u die vier vragen gesteld hebt, ze staan op de handout. En ze komen boven water vanavond, deze week. Wat dan? Ja, dan moeten ze eruit, weg, gedood worden. Het huis moet leeg, maar niet alleen leeg, want als het huis leeg is, dan kan de duivel terugkomen met nog veel, veel heftiger duivelen. 7 duivelen. Wat te doen, gemeente, als de afgoden je in de greep hebben. En je komt erachter dat er afgoden zijn waar je aan verliest. In tijd, in geld, in vertrouwen. Kijk dan eens naar het kruis, gemeente. Wie hangt daar? Wie hangt daar? De Zoon van God, die het eerste gebod volkomen vervuld heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De duivel heeft het geprobeerd. Macht. Invloed. 1 keer door de knieën. En alles is van u. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zijn lust, zijn wil was te doen, de wil van zijn vader. Dat was zijn verlangen. En zo is die gegaan, gemeente, van kribben naar kruis. Dat eerste gebod, volkomen vervuld. Aan het kruis gestorven. Waarom? Met de schuld van de overtreding van dit eerste gebod. Zo is hij de dood ingegaan. Voor de wetsovertreder die op dit punt niet alleen steken laat vallen, maar vanavond moet zeggen, op dit punt leef ik in overspel. De Heere, mijn God, is mijn hart waard, mijn verlangen, mijn geld, mijn energie, mijn tijd. Maar ach, ik geef het aan andere dingen. Daar hangt hij, gemeente. Ik neem u vanavond mee in de prediking van het woord, in deze lijdenstijd, naar het kruis van Golgotha. Neemt u vanavond de zonde op dit terrein maar mee. En kom maar als een overtreder naar de paal, de kruispaal, op die heuvel. En u mag het er allemaal neerleggen. U mag het belijden. U mag het hem zeggen, dat de vreugde die in hem te vinden is, u zoekt in andere dingen. De bekende schrijver Lewis heeft een heel treffend beeld gebruikt voor mensen die buiten God hun vreugde, hun zekerheid, hun geluk, hun voldoening zoeken. Hij zegt, ze zijn als kinderen die in een achterbuurt in het zand zitten te spelen en zandtaartjes aan het maken zijn en zich zo gelukkig voelen. Terwijl er de uitnodiging ligt om mee te gaan en naar het strand te rijden. Het kind houdt zich bezig met het spelen in een zandbakje. Stelt niks voor. zandtaartjes. Terwijl het de uitnodiging heeft om naar het strand te gaan. Gemeente, zo zitten we in elkaar. We beseffen niet wat de volle en eeuwige vreugde is die de Heer Jezus te genieten geeft. En daarom stellen we ons tevreden met veel te weinig. Dat is de grootste ellende van ons leven. We zijn niet met veel tevreden, we zijn met veel te weinig tevreden. We genieten van ons huis en van ons gezin en van onze familie, van een baan, televisieprogramma's, een iPad. We genieten van een auto, een dagje uit, een paar weken vakantie. En dan? Mag dat dan niet? Ja, dat hoort u mij vanavond niet zeggen, maar het punt is dat we zo gemakkelijk tevreden zijn, alsof dat het dan is. Nee, de God heeft u veel meer te geven. En daarom heeft hij het keer op keer laten weten, en hij laat het vanavond ook weten, al heb je met veel overtreders overtreden, al heb je met veel mannen of vrouwen het gehouden, naast die enige echte die je gekregen hebt. Keer nochtans weder naar mij. Gemeente, wie zich vanavond schaamt, hoeft zich niet weg te schamen. Maar wordt gedrongen, genodigd, gelokt om te komen tot Hem. Jezus Christus. Want weet u, wij lezen de wet vaak heel eenzijdig, hè? Dan zeggen we, ja, dat mag allemaal niet. U zult niet, u zult dit niet en u zult dat niet. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan moet je weer zoveel, ook deze week weer. Gemeente, wist u dat de wet ook een belofte is? U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is de belofte die de Heere geeft aan hem, aan haar, die zich vanavond van harte gewonnen geeft aan hem, die overtreders van het eerste gebod niet wegstuurt, maar voor hen de straf gedragen heeft. Als je het vanavond moet zeggen, ik keerde mij naar mijn eigen weg, Jesaja 53. Ik hield het daarmee en daarmee. Ik werd daar vol van en daar werd ik warm van. Maar de dienst van de Heere liet me koud. Tegen zulke mensen zegt de Heere vanavond, er is plaats. Er is plaats. Bij mij. En niet alleen plaats, vanuit mij is het ook mogelijk om de wet van de Heere te vervullen. U zult geen andere goden meer voor mijn aangezicht hebben. Omdat je ondervonden hebt, bij de Heere is verzadiging van vreugde. Nou gemeente, dan ga je pas echt leven. Als je die vreugde in hem gevonden hebt. Geen grote vreugde, geen groter geluk dan het kennen van hem. Gij zult niet. U zult niet. Waarom niet? Omdat hij het zal doen. Lege handen, gemeente. Ook op dit terrein. Hij wil ze vullen vanavond. Met wijsheid, inzicht en met de gave van de Heilige Geest. Om dit gebod van harte lief te hebben en te doen tot eer van hem en tot zegen van mijn eigen leven. Amen. Laten we opnieuw zingen uit Psalm 115. Nu het vijfde en zesde vers. Psalm 115, het vijfde. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. En het zesde, vertrouw op God gij allen die hem vreest. Psalm 115, vers 5 en 6. Zullen we samen danken. Heren, wat is het waar wat een van uw kinderen in het verleden gezegd heeft, dat u ons geschapen hebt tot u. En dat ons hart onrustig is tot het rust vindt in u, o God. Dat de zin, de vreugde en de zekerheid in dit leven van tijdelijke aard niet te vinden is. Maar dat het wel te vinden is in hem, de God van Israël, die de zegen belooft in het houden van zijn geboden, is immers groot loon. We belijden u, Heren, dat we, beperkt als we zijn, veel te weinig tevredenheid kennen. Dat we met veel te weinig tevreden zijn, dat er meer is. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Laat het ons keer op keer zien, ook als we als Asaf verstrikt kunnen raken in de twijfel. En kunnen denken dat het hen die God niet dienen voor de wind gaat. En dat de bestraffing er voor uw kinderen iedere morgen is. Totdat wij op het einde merken van degene die u niet kennen. En hier, Heren, wilt u het leren in uw heiligdom. Hier geeft u perspectief, uitzicht. Hier laat u ons zien waar een christen mag staan. En waar hij van verzekerd mag zijn in leven en sterven, als hij het eigendom is van Christus. Heren, geef zo een zekere gang, ook in dit leven, maar ook een verlangen, een hartstochtelijk verlangen om de afgoden te doden, de deur uit te doen, de deur te wijzen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, in de kracht van de Heilige Geest. Heren, wees ons nabij in alle dingen, ook voor de komende week, de stille week, die ons doet voorbereiden op de Goede Vrijdag en die wonderlijke paasdagen die in het verschiet liggen. We bidden, Heren, dat we in de komende week elkaar mogen zien. Wat een zegen dat u zoveel gelegenheden geeft om elkaar te ontmoeten en te horen van de levende die dood en graf overwonnen heeft. Laat dat ook trekken naar de kerk toe. En zegen zo, Heren, ook de komende week, ook als we werken moeten. We bidden, Heren, wilt u allen gedenken die uw hulp zeer nodig hebben, die tobben en die vele zorgen kennen.